Allemaal welkom vanavond. Fijn om hier bij elkaar te zijn. We zullen beginnen met het bezinningsuur. En dan hebben we straks aansluitend een ledenvergadering. Ik stel voor dat wij zingen Psalm 123, het eerste vers. Wij zullen straks nadenken over het laatste stukje van het avondmaalsformulier. In het formulier de bediening begint. En daar worden we opgeroepen om onze harten te verheffen naar Christus die in de hemel is. Psalm 123 brengt dat ook onder woorden. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid Psalm 123 vers 1. Laten we samen bidden. Heer onze God in de hemel, wij danken u dat wij de blik omhoog mogen richten tot u die boven al dit aardse gewemel gezeten is. Onze God is toch in de hemel, hij doet al wat hem behaagt. En wij bidden u, Heer, dat wij naar u omhoog zien en van u een zegen mogen verwachten, zoals we dat zongen naar deze psalm. Als dienstknechten, als dienstmaagden, als mensen die van u en uw genade volkomen afhankelijk zijn. Heer, we bidden dat wij een goed bezinningsuur mogen hebben, dat wij mogen zien dat Jezus Christus in de hemelen is, en dat wij nu en ook komende zondag onze harten mogen verheffen tot hem. Dat wij niet blijven hangen aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn, maar dat wij gericht mogen worden op hem die onze voorspraak is, de Heere Jezus Christus. Heer, we bidden voor elkaar als we in deze week van voorbereiding ons bevinden. U kent ons allemaal, u weet hoe het is. Misschien dat de drukte en de bezigheden van het leven onze tijd en aandacht verzwelgen. Misschien zijn we er veel mee bezig, zien we er tegenop. Is het een worsteling, misschien is het een verlangen en een uitzien. Heere, u kent ons allemaal en we bidden voor elkaar in de wetenschap en het vertrouwen dat u ons allemaal kent. En ook ons gebed voor elkaar, ons gebed voor elkaar verhoren wilt. Wees ons zo nabij, Heere, ook straks in de ledenvergadering. Wij bidden u dit in Jezus' naam. Amen. Laten wij lezen Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen 8 en dan vanaf vers 31 tot en met 39. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. Aansluitend lezen we het gedeelte uit het avondmaalsformulier. We zijn toegekomen aan het laatste stukje voor het liturgische gedeelte van het formulier. Dus we hebben het gehad over het gebed en nu lezen we dat laatste stukje opdat wij dan. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Dat gedeelte laten we daar vanavond over nadenken. Het wordt wel het sorsum corda genoemd. Omhoog de harten betekent dat. Een uitdrukking uit de Rooms-Katholieke liturgie. De uitdrukking en de gedachte is is bewaard gebleven in het formulier. Omhoog de harten. Laten we onze harten in de hemelen verheffen. Dit stukje wordt gewoonlijk, tenminste, ik doe dat zelf altijd, aan de tafel gelezen. Dus we lezen het formulier voorafgaande. Ik lees dat vanaf de kansel. En dan bij de eerste tafel, de opening van de tafel, lezen we dit gedeelte. Nou, ik wil daar een paar dingen over zeggen. Laten we daar gezamenlijk over nadenken vanavond. Laat ik beginnen om dit te plaatsen in de context van de 16e eeuw, de tijd waarin dit formulier geschreven werd. En zelfs in dit stukje, zelfs in het avondmaalsformulier, zien we als het ware die strijd en die botsing met de Rooms-Katholieke theologie en ook wel met de Lutherse theologie. Dus er wordt zelfs in dit stukje polemiek gevoerd, strijd gevoerd. Waarom? Wel, misschien als we dat nog weten van de catechisaties van vroeger. In de Rooms-Katholieke opvatting, in de transsubstantiatieleer, wordt het brood en wordt de wijn veranderd in het lichaam en in het bloed van de Heer Jezus Christus. In de Lutherse opvatting, niet de transubstantiatie, maar de consubstantiatie is in het brood en in de wijn het lichaam en bloed van de Heer Jezus werkelijk aanwezig. En die twee visies, Roomse en Lutherse visie, die hebben dus de neiging om alle aandacht te richten op brood en op wijn. Want daar bevindt zich Jezus Christus. In brood en wijn, zoals het op de tafel aanwezig is, zoals de priester of de predikant, zoals hij dat neemt en breekt en uitgiet, daar is Christus aanwezig. En dan wordt er in dit stukje gezegd, nee, wij moeten niet aan de tekenen van brood en wijn blijven hangen, want uiteindelijk vinden we in brood en wijn Christus niet. Want Christus is in de hemel. Wij moeten dus onze gedachten, onze harten opwaarts heffen in de hemel waar Jezus Christus is, onze voorspraak. Zo begint dit stukje. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden. Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen. Maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Dus wij letten niet op datgene wat op de aarde is, maar op wie in de hemel is. Niet op brood en wijn, maar op Jezus Christus zelf. Nou, je kunt je afvragen, moet dat nu? Wie zit daar nu op te wachten om in de avondmaalsdienst, vlak voordat de tafel geopend wordt, zeg maar, vlak voordat wij mogen komen, wie zit er op te wachten om op zo'n moment een dogmatische strijd met Rooms-Katholieke en Lutherse theologen te gaan voeren? Kunnen we dat niet overlaten aan de catechisaties en kunnen we dat niet, als het dan moet, dat bewaren voor de catechismespreek? Daar kan dat wel, maar liever toch niet in de avondmaalsdienst zelf. Liever niet op dit laatste moment voordat we overgaan tot de bediening van het avondmaal. En toch staat dat hier. En ik denk dat we daar het volgende uit kunnen leren. Dat onze visie op het avondmaal heel belangrijk is. Dus dat er misvattingen en verkeerde gedachten over het avondmaal, ja, die werken door. En die moeten wij aan de orde stellen. Daar mogen wij, daar moeten wij over spreken. Die moeten we ook weerspreken. Dus het moet niet verworden uiteraard tot een dogmatische strijd. Maar laat ik de lijn doortrekken naar onze situatie. Het kan in een gereformeerde gemeente, gereformeerde gezinte ook zo zijn dat wij bepaalde gedachten hebben over het avondmaal, bepaalde opvattingen hebben die ons de zegen van het avondmaal kunnen belemmeren. En wat doen we daarmee? Zeggen we, ja, dat laten we rustig, gaan we niet over hebben. Het avondmaalsformulier benoemt het. Niet nadrukkelijk, maar toch voor de goede hoorder wordt het gezegd. Niet blijven hangen aan de tekenen van brood en wijn, maar onze harten opwaarts heffen. Bij ons kan het dan andere vormen aannemen. Wij letten bijvoorbeeld op de mensen die aangaan. Daar zijn we op gericht, daar zijn we op gefocust. Wie gaat er wel aan, wie gaat er niet aan? Dat is belangrijk voor onze beleving van de avondmaalsdienst. We kunnen ook zo gericht zijn op alles wat ik voel en wat ik ervaar. Maar nee, zegt ons formulier. We hangen dan misschien niet aan brood en wijn, in dezelfde zin als een Rooms iemand dat zou doen. Maar we hangen toch als het ware nog hier met onze gedachten en onze harten. We blijven hangen aan de aarde en we moeten onze harten in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is. We kunnen zo bezig zijn met de vraag, heb ik er wat aan of heb ik er niet wat aan? Maar dan worden wij zelf weer het centrum van de avondmaalsbediening. En voor we het weten staan we ons zelf in de weg en belemmeren we onze zegen. Dus het avondmaalsformulier wijst daarop. Hebben wij er goed zicht op wat het avondmaal eigenlijk is? Hebben wij er goed zicht op waarom wij naar voren komen en brood en wijn ontvangen? Blijven wij daarmee steken? Blijven wij hangen in het aardse, in wat wij hier zien gebeuren? Nee, zegt het formulier, dat moeten we niet doen. Laten wij onze harten opwaarts in de hemel verheffen. Als we daaraan blijven hangen, aan het aardse brood en de aardse wijn, dan zullen we het hemelse brood Christus niet ontvangen. Dan kunnen wij geen zegen in de avondmaalsbediening hebben, als het daarin blijft. Dus wat wij ook zoeken en waar we ook mee bezig zijn, ook in de week van voorbereiding, maar het mag de plaats van Christus niet innemen. Dat over de context, zeg maar, vanuit de 16e eeuw waarin dit is ontstaan. Laat ik nog wat noemen wat ons opvalt in dit gedeelte. Dat wij ons moeten richten op Christus die in de hemel is. Waarom dat accent? Onverwacht ook eigenlijk. Het hele formulier heeft gesproken over de dood van Christus. Over het lijden van Jezus Christus. Over de kruisiging, over het verbroken brood en over de vergoten wijn. We kunnen denken aan de tekst van Paulus in 1 Korinthe 2. Ik wens niet onder u te weten, anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. Waarom dan opeens nu in het slot van het formulier? Als het ware, waarom wordt dat losgelaten? En waarom nu de hemelvaart? Waarom de blik naar boven? Moeten wij niet juist onze gedachten richten op het bittere lijden en sterven van de Heer Jezus Christus? Op de plaatsvervanging? Want dat is toch altijd weer het avondmaal, hè? We zien het brood dat gebroken wordt. En we zien de wijn die stroomt en die vloeit. Het bloed van Jezus Christus. Het lichaam van Christus dat verbroken wordt. Daar moet toch onze gedachte op gericht worden. En dan opeens, hier, nee, Jezus in de hemel. Dat geeft toch een totaal ander beeld dan de lijdende en de stervende Christus. We zien hier ook een aspect in waarin de gereformeerde, de protestantse leer van de 16e eeuw zich nadrukkelijk onderscheidt van de Romeinse opvatting. En nog steeds trouwens, dat is niet alleen iets van de 16e eeuw, maar dat is ook nu nog zo. De Romeinse kerk legt heel veel nadruk op de lijdende Christus. Wie wel eens de Romeinse kerk binnen is geweest hier in Nederland of op vakantie. Hè, je komt daar binnen en dan zie je daar die heel veel kerken, die 14 staties. Hè, die 14 taferelen in de Via Dolorosa, in de lijdensweg van Jezus Christus. De veroordeling, hij struikelt onder het kruis en hij struikelt nog een keer. En de bedoeling is dan dat wie daar komt in de kerk, die gaat er zitten en die overdenkt het lijden van Jezus Christus. Daar gaat het om. Mensen hebben thuis een crucifix, een kruis, de doornenkroon. Dus zij kijken naar het kruis en zij zien de lijdende Christus. Altijd weer de lijdende Christus in de Romeinse kerk. Dat is het voorwerp van de aanbidding en van de meditatie en de overdenking. Het lijden van Jezus Christus. En dan komt de reformatie en die zingt het lied: U zij de glorie, opgestane Heer. Niet ten koste van het lijden van Christus, maar Jezus is meer dan alleen de lijdende. Hij is ook de opgestane. Hij heeft geleden, maar hij heeft gezegd, het is volbracht. Hij is opgestaan. En wij lazen uit Romeinen 8. Wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God zit, die ook voor ons bidt. Onze voorspraak, zegt het formulier. De catechismus in zondag 17, die geeft daar een prachtige uitleg aan. En die zegt, de Heer Jezus is gestorven en opgestaan met zijn dood. Met zijn sterven heeft hij voor ons de zaligheid verworven, verdiend. En hij is opgestaan om het uit te delen. Ik gebruik daar altijd een voorbeeld voor. En ik weet niet uit mijn hoofd of ik het ook genoemd heb toen ik over zondag 17 heb gepreekt. Dat hoor ik dan wel als iemand het nog weet. Maar ik gebruik graag dit voorbeeld. Er was een man en die had een gezin. En ze waren arm. En die man, ja, die wilde zijn vrouw en zijn kinderen onderhouden, uiteraard. En die kon werk krijgen in een goudmijn. Hij moest daar dat werk gaan doen, was gevaarlijk werk. Daar de diepe berg in, de gangen in, op zoek naar goud. En als hij daar goud zou kunnen vinden, dan zou hij dat goud mogen meenemen. Dan zou hij dat kunnen gebruiken om zijn vrouwen en kinderen te kunnen verzorgen en misschien zelfs enige welvaart te kunnen bezorgen. En toen op een dag kwam deze man niet terug uit de goudmijn. Hij was erin vertrokken, maar hij kwam niet terug. En zijn collega's, de andere mijnwerkers, gingen op zoek. En ergens daar diep in een van die gangen in die goudmijn, daar vonden ze deze man. In zijn handen had hij een enorme klomp goud. Enorm. Zeer groot. Zeer waardevol. Maar hij was gestorven. Hij was in die gang door zuurstofgebrek neergevallen en overleden. En ze hebben dat goud gepakt uit zijn handen. Ze hebben dat meegenomen. Ze hebben dat gegeven aan zijn vrouw en aan zijn kinderen. En die vrouw en die kinderen hadden rijkdom, hadden welvaart, hadden overvloed. Goud. Zoveel goud als ze nog nooit gehad hadden. Maar hun man en hun vader was overleden. Hij had zijn leven ervoor gegeven. Hij had zichzelf ervoor over gehad om dit te kunnen verdienen voor zijn gezin. Maar ze waren hun man en vader kwijt. Als dat nu alleen zo was, wat de Heer Jezus voor ons gedaan had. Je zou kunnen zeggen dat, het is wat zwart-wit, maar dat de Rooms-Katholieke visie daarin blijft hangen. Jezus die zichzelf tot in de dood heeft overgegeven. Hij heeft wel de rijkdom en de verlossing voor ons teweeg gebracht. Maar het kost hem zijn leven. En u zegt de gereformeerde leer. Nee, wij zien hem niet alleen als een gestorven zaligmaker. Maar als een levende zaligmaker. En waarom is Christus opgestaan? Niet om aan, laat ik zeggen in dat voorbeeld, aan de andere mijnwerkers het over te laten. Dat zij dat goud gaan brengen bij die vrouw en bij die kinderen. Maar Christus is zelf opgestaan. Uit de dood. En hij zelf brengt de rijkdom van zijn verdiensten bij allen die in hem geloven. Dus hij is niet alleen, dat is dan weer zo'n uitdrukking, maar als je erover nadenkt, prachtig. Hij is niet alleen een middelaar van verwerving, maar ook van toepassing. Hij heeft niet alleen de zaligheid verdiend, maar hij is opgestaan om zelf de vreugde te mogen kennen en te beleven, om hem aan ons te geven. Nou, daar wijst het formulier op. Wij blijven niet hangen in de tekenen van brood en wijn. Wij weten dat hij zichzelf tot in de dood heeft overgegeven. Maar wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die in de hemel is. De plaats van de overwinning. De plaats van de uitdeling. De plaats van de voorspraak. Van de voorbeden. En daar vandaan geeft hij aan ons de rijkdom van zijn genade. Dus daarom moeten wij onze harten opwaarts heffen naar Christus, die in de hemel is. Hij zelf geeft ons zijn gaven en zijn overvloed. Nou, zo hebben we ook Psalm 123 mogen zingen. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk de knecht, een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen, zo slaan wij ook het oog op onze Heere, tot Hij ook ons genadig zij. De Heer Jezus zelf deelt ons zijn gaven en zijn genade mee. En dat betekent nog iets, dat wij, als wij aan de tafel zitten, als wij nadenken over de genade van de Heer Jezus, wij slaan onze ogen niet neer in een neerslachtig, mistroostig gebaar, maar wij heffen onze ogen op naar de hemel. En die gedachten die hebben we vaker gezien in het formulier. Dat staat ook in dat gebed, dat wij hem uit de hemel als onze redder en rechter verwachten. Opgeheven hoofd. Het is dus niet alleen maar het lijden van Christus, maar het is meer dan dat. In de hemel is de verlosser die zelf zal uitdelen. Daarheen zegt dit stukje, verwijzen ons de artikelen van ons christelijk geloof. Opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dus het avondmaal ziet uit naar de komst van Jezus Christus. Hij is nu in de hemel, hij regeert ons leven, hij zal terugkomen om te oordelen. En wij mogen hem met een opgeheven hoofd verwachten. Jezus in de hemel. Ik wil nog een derde punt noemen. En dat is de aansporing in dit gedeelte. De aansporing. Het is duidelijk dat dit stukje een aantal oproepen en aansporingen bevat. Omdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden. Dan komt de eerste. Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen. Maar laten wij onze harten opwaarts in de hemel verheffen. Waar Jezus Christus is, onze voorspraak. Nou, als we, ik weet niet hoe het u en jou vergaat, maar het kan soms nog wel, je zit in de dienst en het formulier wordt gelezen. Nu lezen wij de helft van het formulier, dat scheelt alweer. Maar toch, het is een lang formulier. En je hebt een week van voorbereiding achter de rug. En er zijn misschien allerlei gedachten die door je heen gaan. En dan ben je vol van indrukken en van gedachten en misschien wel van verwarring. Nou, alles wat je gehoord hebt in dit formulier, in het gebed. En dan komt er nog een laatste oproep. En deze laatste oproep, voor wij overgaan tot de bediening, vat samen waar het nu over moet gaan. Wat moet ik nu meenemen? Waar moet ik mij op richten? We hebben alle dingen gehoord van het zelfonderzoek, van de instelling van het avondmaal. Allerlei gedachten, allerlei woorden, allerlei indrukken komen langs. Waar richt ik mij op? Nog één keer. Hier wordt de focus op gelegd. Richt je hart op Jezus Christus. Niet op jezelf. Ook niet op je eigen voorbereiding. Ook niet op je eigen waardigheid of wat dan ook. Maar richt je op de Heer Jezus Christus. Blijf niet hangen aan wat dan ook. Maar verhef je hart tot Jezus Christus die in de hemel is. En zo kan het zijn dat je als het ware tot op het laatste moment misschien wel worstelt of twijfelt. Mag ik aangaan? En dan zegt dit stukje. Richt je op de Heer Jezus Christus. Verwacht het van Hem. Dat is de laatste aansporing die het formulier mee wil geven. Met alles wat gezegd is uiteraard. Maar toch, dit gedeelte blijft staan. Zoals Romeinen 8 had heeft gezegd, we hebben het samen gelezen. Wat meer is, die aan de rechterhand van God zit, die ook voor ons bidt. Hij bidt voor ons. Hij geeft zijn genade. Van hem kunnen wij en mogen wij het verwachten. Waar kunnen we ons beter op richten? Op het laatste moment, als het ware, voor de avondmaalsbediening, dan op de Heer Jezus Christus. Ja, zegt iemand, maar dan moet ik mijn hart in de hemel verheffen. En de hemel is zo hoog. De hemel is zo ver. Ik red dat niet. Mijn hart zakt naar de aarde als het ware. Nou, dit is niet bedoeld als onze krachtsinspanning. Dat wij ons hart moeten verheffen tot in de hemel. Dat wij dat zouden moeten bereiken en presteren. Maar dat wij beseffen dat Hij in de hemel is. Jezus Christus is in de hemel. Hij heeft de overwinning behaald. Hij heeft het gezegd. Het is volbracht. Hij is de strijd te boven. Hij deelt uit vanuit de overwinningsplaats. Hij is de koning. We lezen in Openbaring 1 vers 18 dat hij zegt, ik ben dood geweest en zie ik leef. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Dat zegt de hemelse Jezus Christus. En als wij onze harten opwaarts verheffen in de hemel waar Christus is, dan denken we daaraan. Hij heeft de sleutelen van hel en dood. Als hij opent, wie zal er sluiten? Als hij sluit, wie zal er openen? Hij heeft die sleutels. En daarom richten wij ons op hem. Ver boven alle macht en kracht verheven. Sursum corda, omhoog de harten. Naar de hemel, naar de Heer Jezus Christus. En zo heeft dit gedeelte ook iets triomfantelijks. Iets rijks, iets verzekerds. McChane zegt altijd in zijn lied, nu tart ik de dood. Nu verwin ik het graf, nu neemt mij geen Satan de zegenkroon af. Nog een aansporing in dit gedeelte, meer aan het einde. Er staat dan dat wij, ik begin ongeveer halverwege te lezen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. En dan staat er nog een oproep. Niet twijfelende. Of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachten is ontvangen. Twijfel niet, is de aansporing die we allemaal meekrijgen voor de komende dagen, voor de komende zondag. Twijfel niet, waaraan niet? Er staat dat wij niet zullen twijfelen dat wij zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed gespijzigd en gelaafd worden. Als dat wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachten is ontvangen. Niemand hoeft te twijfelen als je zondag aankomt aan de tafel en je ontvangt dat brood en wijn. Niemand hoeft te denken, ja maar, krijg ik nu niet alleen maar brood en alleen maar wijn? Blijft het daarbij steken? Is dat alles wat ik ontvang? Niet twijfelen, staat er. De Heer Jezus geeft veel meer. Hij geeft het hemelse brood. Hij geeft zichzelf. Hij geeft zijn lichaam. Hij geeft zijn bloed. En die eenheid tussen wat wij zien, wat wij ontvangen, wat wij proeven, wat wij in ons nemen, dat zichtbare en het onzichtbare, Jezus Christus zelf, die eenheid, daar mogen wij niet aan twijfelen. Dus dat is de laatste oproep die het formulier aan ons meegeeft. De Heer Jezus zal ons niet bedriegen met ijdele, bedriegende tekenen als hij ons brood en wijn geeft. Dan geeft hij zichzelf, daar staat hij garant voor. Dan doet hij door de krachtige werking van zijn Heilige Geest. Wees niet zo twijfelend. Wees niet zo achterdochtig. Wees niet zo onzeker. Hij geeft het vast en zeker. En als we dat zien, dat de Heer Jezus brood en wijn geeft, maar ook zichzelf. Ik denk dat dat ook een aansporing is tot vrijmoedigheid om aan te gaan. Dus dit is, misschien zal iemand zeggen, ja, als ik nu maar wist dat ik aan mocht gaan, dan zou ik vervolgens daar niet meer aan twijfelen dat hij dat ook geeft. Dat is ook zo. Maar als je nu eens weet dat de Heer Jezus aan zijn tafel brood en wijn geeft, maar ook zichzelf, dan is dat toch ook een aansporing om aan te gaan en vrijmoedig te komen en daarna te verlangen en te zeggen, daar gaat het me om. Het gaat me niet om een stukje brood. Het gaat me niet om een slok wijn. Het gaat me om de Heer Jezus Christus zelf. En dan zegt de Heer Jezus tot ons, twijfel niet aan mij. Houd mij niet verdacht in ongeloof en wantrouwen. Kom tot de tafel en ik beloof je dat je mijzelf zult ontvangen. Zo mogen wij dit formulier in de bespreking afronden. En als Jezus Christus het middelpunt is, dan kunnen wij ons niet vergissen. Als de Heer Jezus het middelpunt van ons vertrouwen is, dan kunnen wij niet ongezegend aangaan. Dat is onmogelijk. Hij geeft zichzelf. En een grotere zegen dan Christus zelf is niet denkbaar. Dus als wij het oog omhoog richten en het hart naar boven, als we niet blijven hangen aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn, maar onze harten opwaarts verheffen tot hem, dan hoeven wij niet te twijfelen. Dan mogen wij niet twijfelen. Dan zullen wij niet twijfelen. En daarom de oproep. Sorum corda, omhoog de harten. Laten we daarvan zingen. Psalm 25. Psalm 25, vers 1. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Psalm 25, vers 1. Laten we danken en bidden. We danken u, o Heer Jezus Christus, dat u boven alle kracht en macht verheven bent, dat u in de hemel bent, dat u overwonnen hebt en van daaruit door uw Heilige Geest uitdeelt en ons geeft wat u zelf met uw bittere dood verdiend hebt. Heere, geef dat wij nu en zondag niet aan de uiterlijke en aardse dingen blijven hangen, maar dat wij onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Jezus Christus is, onze voorspraak. Heere, wij belijden u dat wij in onszelf niets hebben, dat wij afhankelijk zijn van u en uw genade. Wij kunnen er alleen maar om vragen. Maar Heere, dat doen wij ook in het vertrouwen dat u ons niet beschaamt en niet bedriegt met loze en lege tekens. Dat u ons meer geeft dan brood en wijn alleen. Dat u zichzelf wegschenkt aan ieder die opziet tot u. Heere, we bidden u dat de twijfel in onze harten geen plaats krijgt. Dat we onszelf niet van de zegen beroven door aan u en uw waarachtigheid te twijfelen en u daarin te wantrouwen. Heere, zegen ons naar uw goedheid en tot uw eer. Heb dank dat we zo samen mochten zijn en dit gedeelte met elkaar mochten overdenken en bespreken. Wees bij ons ook in het verdere van deze avond, als wij straks overgaan tot de ledenvergadering. Wees dan ook bij ons en zegen ons in uw goedheid. Laten we ook in dat opzicht als gemeente, in de vervulling van de ambten, mogen opzien tot u, Heer Jezus Christus. Het is uw kerk en het is uw gemeente die u zelf vergadert, beschermt en onderhoudt. Geef dan dat we dat mogen merken en ondervinden. Dat ook in het ambtelijke werk er mensen mogen zijn die dat op zich nemen. Heer, we bidden u om uw gunst. Hoor ons uit genade. Amen. Ik stel voor dat we Psalm 73 nog zingen. Psalm 73. Vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. En wat er volgt.